Het woord van God. Bent u klaar voor het woord? Naar uw woord te luisteren. Ik geloof dat het heel belangrijk is dat het woord van God ook openen. Geloof komt door het horen van het woord. En het woord is van Jezus Christus. Het horen naar het woord van God. Dat is heel belangrijk. Ik denk ook Psalm 119, die staat eigenlijk vol ook van het woord van God. En een van die teksten die mij altijd heel erg aanspreekt, dat is dat uw woord, het liefhebben van uw woord, dat geeft ons heel veel vrede. Uw woord is ook een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. En zo mogen we ook het woord van God ook openen. En vanmorgen gaat het ook over Israël. En ik dacht van, hoe leg je die combinatie nou, Israël en het avondmaal? Maar ik denk dat het heel gemakkelijk is. Het heeft te maken met het verbond. En ik denk dat ook een goede preek, om het zo maar te zeggen, dat leidt ook altijd weer tot goed geloven. En andersom is het ook weer zo. Goed geloven, dat leidt ook tot een goede preek. En er was eens keer een gezin. Een vader. En die had 5 zonen. En die vader die was predikant. En al zijn 5 zonen die waren ook weer predikant geworden. En toen was er een keer een gastspreker in het midden. En die vroeg hem zo van, nou, is er ook concurrentie onder jullie? Maar wie van jullie is de beste prediker? En als één reactie uit één mond van de stem, moeder. En moeder die kon niet preken, die had nog nooit gesproken, maar heel haar levenswandel was een preek. Dus je kunt die staan en een woord brengen, of je kunt gewoon je leventje leven. Maar het is het belangrijk, lieve mensen, dat we ook gewoon in ons dagelijks leven ook het woord van God als het ware mogen uitleven. En daarvoor hebben we ook informatie nodig, kennis nodig. De Bijbel die spreekt ook wel van mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Maar ik denk dat het ook altijd heel belangrijk is dat we daarbij ook wijsheid mogen ontvangen. Hoe gaan we met kennis, informatie vergaren, hoe gaan we daarmee om? En daar hebben we ook de wijsheid van God voor nodig. Ik denk wel eens met het Tweede Kamerdebat en naar Prinsjesdag. En hoe ze dan allemaal daar staan te praten, al die intellectuele mannen en vrouwen. Ze hebben een hele hoop kennis en informatie. Maar zoals je daar wel eens naar kijkt, dan denk je, nou, soms dan mis je daar ook wel eens een stukje wijsheid. Hoe ga je met al die informatie en kennis om? Maar niemand van ons is perfect. We kunnen wel leven naar Gods woord en daarin hebben we elkaar ook nodig. Daarvoor hebben we de gemeente nodig, de samenkomsten nodig. Maar de Bijbel zegt ook, gij geheel anders, want gij hebt Christus leren kennen. En het is een geweldige zegen dat wij de Heer Jezus, die ook God als Vader heeft geopenbaard aan ons, dat we hem mogen kennen. En mensen die hebben gewoon het evangelie nodig, deze boodschap. Als je kijkt naar een paar weken terug, wat er die geweldige, nou, die ramp daar in Os, 4 kinderen die zijn daar onder het, ja, doodgekomen voor ongeluk, 2 zwaar gewonden. En wat zie je dan? Dat er een enorme saamhorigheid van heel Nederland, maar in eerste plaats ook van die stad, komt op gang. Men gaat de straat op, men huilt met elkaar, men omhelst elkaar. En er is een geweldige saamhorigheid. En ik denk dat dat ook goed is om dat te verwerken. Maar ik las in een krant, in een bekende krant, van een bekende columnist, dat is Rob Hoogland. Sommigen van jullie kennen hem wel, die kan altijd heel scherp schrijven. Scherp op de snede, zoals ze dat dan wel eens noemen. En die man die gelooft totaal niet. Die moet ook, ik mag altijd graag zijn columns lezen, vind ik altijd heel interessant. Maar hij moet niks van het geloof hebben, daar gelooft hij niet in. Maar hij vroeg zich af, waar komt die collectieve actie toch vandaan, dat de mensen zo massaal optrekken met het ongeluk, met het verschrikkelijke ongeluk daar in Os. En toen zei hij dit, toen schreef hij dit. Zou het ook kunnen dat de christelijke kerken zijn leeggelopen? En dat gaf me tot nadenken. En ik denk dat dat toch wel een stuk waarheid is. Heel veel kerken zijn leeggelopen. Maar we zien van de andere kant ook weer echt ook weer een opleving van de kerken. En daar mogen we God ook voor danken. En als je ook kijkt naar de gemeente, omdat we de gemeente nodig hebben. De kerk is ook een huisgezin van God. En in een gezin, daar heb je gewoon in ons eigen gezin, dan heb je ouders nodig. Heb je een vader en een moeder nodig. En ook het huisgezin van God heeft ook een vader nodig. Heeft een vader. En dat is onze hemelse vader. En als er iets belangrijks was voor de Heer Jezus, dan was dat om ons bekend te maken met God als Vader. Hij zei onder andere, veel meer dingen heeft hij gezegd natuurlijk, maar onder andere zei hij, wees in geen ding bezorgd, waarmee je zult kleden, waarmee je zult drinken of eten of wat dan ook. Jullie Vader in de hemel weet wat je nodig heeft. Hij zei niet van jullie God weet wat je nodig hebt. Hij zei ook niet mijn Vader weet wat jullie nodig hebben. Maar hij zei van jullie Vader. En dat is iets waar we misschien heel gemakkelijk overheen lezen. Maar in het Oude Testament stond God nooit zo bekend als Vader. En toen dacht ik, laat ik de concordanties even opzoeken. Ging gewoon de concordanties even belangs en tellen hoe vaak het woord Vader, dan wel Vader met een hoofdletter, onze hemelse Vader, niet gewoon Vader Abraham of een andere Vader, maar echt Vader God mee bedoeld werd, of God als Vader bedoeld werd. Nou, mijn Bijbel, die ik hier voor me liggen, hebben bijna 1200 bladzijden. En dat telde ik 8 keer dat God als Vader werd genoemd. Toen ging ik naar het Nieuwe Testament, in dit veel kleiner, 345 bladzijden, daar heb ik even naar gekeken. Weet je wel hoe vaak daar Vader genoemd wordt? Wat denk je? Oude Testament 8. Nieuwe Testament en zo'n 200 keer. En daar lezen we heel gemakkelijk overheen. Er staat er toch wel even 200 keer. Ik kan me 1 of 2 keer verteld hebben, het kan ook een beetje minder zijn, een beetje meer, dat maakt verder niet uit. Maar dat geeft wel iets aan. God als Vader. Als een vader voor zijn kinderen zorgt. Zo mogen we God zien. Niet als we dan ook zomaar in kijken naar het oude verbond. Dat we kijken wel eens dat God ook streng was. Streng in de rechtvaardigheid met al zijn wetten. Maar dat heeft ook wel een andere insteek, denk ik. We kijken er vaak tegenaan van gij zult en gij moet en gij moet en gij zult niet enzovoort enzovoort. Maar er zit een enorme belofte aan vast. En als we dan naar het eerste wel kijken, dan denk ik wel eens van, hoe kan het dat het hele kleine stipje op de wereldkaart, dat pieterpeuterig landje, dat dat zo zwaar ligt op de maag van zoveel mensen. Zowel landen als ook individuele mensen. En Satan die heeft met alle ongelovigen, of de meeste ongelovigen, en ook de islam, en ook soms zelfs ook wel eens christen, of naamchristen, hoe je wel wat noemen, en heeft Satan eigenlijk maar 1 doel voor ogen. En dat is de vernietiging van Israël. Israël moet weg. Door de eeuwen heen, Israël moet verdwijnen. In het Oude Testament, Israël moet vernietigd worden. Waarom eigenlijk? Waarom wil ook vandaag aan de dag Satan Israël weg hebben en vernietigen? En ik denk dat er maar 1 antwoord mogelijk is. En dat is dat Jezus Christus, de Zoon van de levende God, als hij wederkomt, dan komt hij daar in Jeruzalem om daar te regeren en ook over de hele wereld te gaan regeren. En waarom? Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zal buigen en alle tong zal belijden, dat Jezus Christus is Heer, tot eer en God de Vader. En dat wil Satan tegenhouden. En dat probeerde hij in het Oude Testament al en dat probeerde hij nu weer. En we hadden het afgelopen week op de levensgroep zo nog even over de Holocaust. Waar staat eigenlijk in de Bijbel van dat er ook een Holocaust zou komen? Daar kun je eigenlijk moeilijk een vinger op leggen of dat ook een plaats in de Bijbel heeft. Maar ik moest toen later wel even denken aan koningin Esther. Koningin Esther, dat was een Jodinnetje. Het volk Israël die was in ballingschap. En er was onder koning Ahasveros. En toen was er ook een medevorst van Ahasveros die een behoorlijk hoge positie had. Die kreeg zo'n hekel aan de Joden. En er was dus ook iets satanisch. Maar die wilde het hele volk uitroeien. En die man die heette Haman. En ik denk wel eens 2 woordjes verschil. 2 letters verschil. Dan heb je Haman, Satan. Want er was een werktuig ook in de hand van Satan. En hij deelde dat met Ahasveros als de koning. Dat het volk heel andere normen en waarden had als hun normen en waarden. En het volk moest dan vernietigd worden. En toen stelde de koning, en ik denk dat cijfers en getallen in de Bijbel ook heel belangrijk zijn. Toen stelde de koning, die stelde 10.000 talenten zilver ter beschikking. 10.000 talenten zilver. En als je daar een rekensommetje van maakt, de geldwaarde, of de, hoe noem je dat, munteenheid in die tijd, dat waren dan sikkels. En dan 1 talent zilver, dat had een waarde van 3.000 sikkels. Dus als je dat met elkaar vermenigvuldigt, 10.000 keer 3.000, dan zit je op 30 miljoen sikkels. En er staat zelfs 2 keer in de Bijbel, eerst vroeg hij dan om 10.000 talent zilver. En daarna, hij kreeg het, en toen hij begon, stond dat er weer. 10.000 zilvertalenten werden dan beschikbaar gesteld. Met een waarde van 3.000. Even goed onthouden, 30.000 miljoen talenten, nee, sikkels. Nummer 3 vers 47, daar staat als er iemand losgekocht moest worden, als een losgeld betaald moest worden, dat was er voor een leviet, dus ook een jood, dan kostte dat per persoon 5 sikkels. Dus als je daar een rekensommetje van maakt, 30 miljoen, deel door 5, waar kom je dan op uit? 6 miljoen joden. Ik wil niet zeggen dat er toen 6 miljoen joden waren, maar dat werd beschikbaar gesteld eigenlijk voor 6 miljoen joden. En wat Haman niet gelukt is, is Hitler wel gelukt. En wat was het grote verschil? Ook Esther, die staat voor de bruid van de koningin, van de koning. En de gemeente van Jezus Christus staat ook voor de bruid van Jezus Christus. En wat de bruid van Ahasveros, de vrouw van Ahasveros toen deed, dat was op de bres gaan staan voor het volk Israël. Maar de kerk toen heeft nagelaten in de Tweede Wereldoorlog, ook door onwetendheid dat ze het niet door hadden. Dat was om op de bres te gaan staan voor Israël. En gelukkig is er ook een kentekening ingekomen enkele jaren terug. Hebben ook de kerken dat beleden dat ze daarin gefaald hadden. En daarom moeten we ook vandaag aan de dag, wij als gemeente van Jezus Christus, ook opkomen voor het volk Israël. En ik dacht, wat ik zo straks al even zei, hoe combineer ik dat? Maar dan dacht ik ook gelijk aan het verbond wat God heeft gesloten met Israël, hoe ik dat verbind met ook vieren met het avondmaal. En dan gaan we even kijken van wat hield het verbond met Israël in. En dan ook Gods herstel voor zijn volk. En hoe zijn wij, heidenen, erbij betrokken? We denken vaak heidenen is een beetje negatief, dat is de wereld. Maar wij, uiteindelijk komen wij uit de heidenen. Nou, dan gaan we even een stukje lezen uit Deuteronomium hoofdstuk 6. En ik denk ook nog even aan een psalm, een psalm 105, die de meesten van ons kennen die nog wel. Dat God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig, weten we nog? Eeuwig zijn verbond gedenken. Jullie zijn er nog goed bij. Deuteronomium hoofdstuk 6. Over het verbond wat God heeft gesloten met zijn volk. Ik lees even een vers ervoor hoor. Er staat van, hoor dan Israël en onderhoud naastig alle geboden, waarom opdat het u wel gaat. Dus dat is de reden. Het is niet Gods wil, je zult en je moet en je zult dat, maar opdat het u wel gaat. En dat is heel belangrijk. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Gij zult de Heere uw God lief hebben, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. Gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. Gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en in uw poorten. Wanneer u de Heer uw God u in het land zal gebracht hebben, waarvan hij uw vaderen, Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft het u te zullen geven, grote en goede steden die gij niet gebouwd hebt, huizen vol met allerlei goederen, waarmede gij ze niet gevuld hebt, uitgehouwen bakken die gij niet uitgehouwen hebt, wijngaarden, olijfbomen die gij niet geplant hebt, en gij gegeten hebt en verzadigd zijt. En dan zie je, alles was al klaar voor het volk. Ze hadden dat niet eens gezien. Net als met de schepping. Toen Adam geschapen werd, toen was alles gereed voor hem. En ik kon daar dat allemaal in bezit nemen. En dat was met het volk Israël ook zo. Alles was gereed. Neem u er dan voor in acht, dat gij de Heere niet vergeet die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heeft. De Heere uw God zult gij vrezen. Hem zult gij dienen en bij zijn naam zweren. En gij zult geen andere goden achterna lopen. En zo gaat het dan weer verder. Dan gaan de geboden weer verder. En dan staat er in vers 24. De Heere gebood ons al deze inzettingen te onderhouden. En de Heere onze God te vrezen. Opdat het ons altijd wel zou gaan. En hij ons in het leven zou behouden. Zoals dit heden het geval is. En het zal ons tot gerechtigheid zijn. Wanneer wij heel dit gebod naastig onderhouden. Voor het aangezicht van de Heere onze God, zoals hij ons geboden heeft. Ik vind het heel belangrijk, wij draaien het vaak wel eens om, dat we meer kijken naar alle geboden, wat ze moesten doen. als dat we kijken naar de beloften. Waar God had het, zijn hart is om het volk te zegenen. Gods hart is om ons te zegenen. En als we die zegen willen ontvangen, dan heeft God normen en waarden, wat dan automatisch gevolgd is dat we gezegend worden. Dus het is geen doemdenken van alles, ik moet dit en ik moet zus en ik moet zo. Het heeft te maken met de zegeningen die wij van de Heer mogen ontvangen. Ik lees ook nog even een paar versen uit Deuteronomium 28. Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God en al zijn geboden die ik u heden opleg, naast de onderhoud, dan zal de Heer uw God u verheffen boven alle volkeren der aarde. En dan gaat het nog verder. Gezegend zult gij zijn in de stad en gezegend zult gij zijn op het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw bodem en de vrucht van uw vee. De Heer zal uw vijanden die tegenop staan verslagen. Het gaat maar door met alle zegeningen en alle beloften die God aan de volk geeft. En dan staat er, in vers 15 van hoofdstuk 28, maar indien gij niet luistert naar de stem van de Heer uw God en niet al zijn geboden en inzettingen die ik heden opleg naast de onderhoud, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen. Nou, dan gaat een hele rij vervloekingen, ik ga er allemaal niet voorlezen, dat hoeft niet, dan leest er zelf maar eens thuis door. We zijn er vaak ook wel van op de hoogte wat er allemaal staat. En we kijken, wat ik zo net al noemde, vaak meer naar al die vervloekingen als naar de zegeningen. En dat gaat dan maar door. Uiteindelijk in vers 64 staat dan, de Heere zal u verstrooien onder alle naties van het ene einde der aarde tot het andere. En al daar zult gij andere goden dienen. Dat is het gevolg. Het volk is verstrooid. Door de eeuwen heen, door de hele wereld. Deze profetie is exact uitgekomen, dit woord. Maar we zien een herstel. In 1948 is Israël weer een zelfstandige natie geworden. Het is ook gewoon het werk van God. En we zien nou ook dat Joden over de hele wereld, die stromen weer terug naar het kleine land daar in Israël. Maar we zien ook dat er nog een geweldige vijandschap is. En maar hoe zat het dan met die geboden? We zeggen wel, de wet is door Mozes gekomen en de genade en waarheid door de Heer Jezus Christus. Was er dan toen geen genade voor het volk Israël? Dat denken we misschien zo niet meer na, maar dat was er wel zeker. Het grote verschil is dat de Heer Jezus alle wetten heeft vervuld. Hij kon ze allemaal aan, hij kon ze allemaal behapstukken als het ware. En hij heeft het voor ons volbracht. En hij heeft dan ook het volmaakte offer, de straf op de zonde, heeft hij gebracht. En daardoor hebben wij vergeving ontvangen, eens en voor altijd. Er hoeft niet opnieuw geofferd worden voor de straf van de zonde, maar dat moest in het Oude Testament wel. En er was, als we Leviticus 16 lezen, staat heel duidelijk over de grote verzoendag. Eén keer in het jaar moest het volk door de hoge priester ook verzoening doen, en dan was er weer vergeving voor het volk. Dus die genade, vergeving, en anders zou je denken van, nou, als ze komen te sterven en in het leven in zonde, ja, zijn ze dan behouden? We leven dan heel vaak weer, denken hemel, hel enzovoort. Er was toen ook al genade voor het volk Israël. Het verbond met Israël bestaat er voor een deel uit wat ze moeten doen. Maar de tabernakel met de dienst der verzoening werd ook gegeven. God weet toch dat mensen hem niet perfect kunnen gehoorzamen. Wij ook niet. Volk Israël toen niet, wij evenmin. En een enorme wonder van verzoening blijft van de grootste betekenis. En er staat ook in de Israëlkrant, en ik las dit even van een dokter Mart Jan Paul, die is een hoogleraar van het Oude Testament, en die legt er heel mooi uit, een artikel van Geef Israël de plaats die je toekomt. De krant wordt straks uitgedeeld, dan kun je een krant meenemen en dan kun je die artikelen wel eens lezen, heel interessant. En dan denk ik even terug aan God de Vader. We denken dan vaak al die geboden, gij zult, gij moet, als je dat niet doet, dan. Maar een beeld van God, die creëren we zelf, hoe we de dingen horen en hoe we het lezen. Als er altijd maar hel en verdoemenis gepredikt wordt, dat God een streng en rechtvaardig God is, die komt om te oordelen en te veroordelen en te straffen, maar dat er dan ook weer vergeving is, dan krijg je een beeld van God waar men dan echt de vrees is des Heeren, dat men echt God vreest op die manier dat men bang is voor God. In plaats van vrezen, wat dan betekent het eren van God, het respecteren van God. Een heel groot verschil. Maar hoe zou God de Vader, toen hij Adam geschapen had, hoe zou God met Adam omgegaan zijn? Dat kun je op twee manieren lezen. God had alles klaar voor Adam, zoals ik straks al noemde, daar in het paradijs. Hij kon ervan genieten. En God wandelde in de avondkoelte zij aan zij met Adam. Dus er was een close verbinding. Het was een eenheid. Er was een liefdesrelatie van een vader en een zoon. Adam was ook een zoon, een kind van God. Was zijn schepsel. Zou God dan op een verschrikkelijke manier tegen hem gezegd hebben: Adam, moet eens even luisteren. Hier staat een boom. Je mag van al die bomen eten, maar die ene boom. Oh wee, als je daarvan eet. Met vingertje wijzen enzovoort enzovoort. Of zou God heel liefdevol gezegd hebben: Adam, hier staat iets. Jongen, jongen, denk erom, blijf daar alsjeblieft vanaf. Ik moest die boom wat planten, vanwege ook gevallen van Satan. Opstand in de hemel, wat toen al gebeurd was. En daar waarschuwde God hem voor, dat hij dat niet zou doen, want dan zul je zeker sterven. Dat is niet een straf van God, maar is gewoon een gevolg van als je het niet doet, wat de Heer in liefde aan jou opdraagt. Zo gaan we ook met onze kinderen om. We gaan onze kinderen niet straffen als ze de straat op gaan of heel streng tegen ze praten en veroordelen van, oh wee, als je dat doet, dan. Nee, maar het gaat uit liefde. Als je goed met je kinderen omgaat, dan wil je uit liefde ga je ook je kinderen corrigeren. Gelijkenis van de verloren zoon bijvoorbeeld. En de verloren zoon die kwam weer terug. Hij had alles aan geld van zijn vader, had hij er doorheen gejaagd. Hij was naar de hoeren geweest en die kwam terug. En zijn vader die omhelst hem. Hij wou vergeving vragen, maar zijn vader wou er niks van weten. En als het ware, die man die kwam weer terug bij zijn vader. En de vader, dat is een type, de Heer Jezus vertelde die gelijkenis. Maar we weten allemaal, die vader dat is een type van God de Vader. En hij omhelste zijn zoon. Maar toen die tweede zoon, hoe zou de vader toen tot de zoon gesproken hebben? Er staat een heel duidelijk kind. Heel liefdevol. Je bent altijd bij mij. Want die tweede zoon die kwam in opstand. Die was boos. Die ene zoon die werd helemaal verwend. En ik die altijd trouw en aan het werk ben voor uw bedrijf. Hoe je dat ook maar wilt noemen. En hij krijgt alles en ik krijg niets. En in plaats van dat God dat de vader hem dan vermaant. Is er gewoon een liefdevolle correctie. Ik ben altijd bij me. Bij jou. En al het mijne is van jou. En je mag ervan nemen. Je mag ervan genieten. Liefdevol. En ik denk dat het zo ook met de geboden en de wetten van God was voor het volk Israël. Liefdevol. Kijk eens, zeg maar, alle beloften die ik heb, wat we net gelezen hebben. Ze kwamen in het beloofde land. Alles was gereed. Er stonden huizen, bomen, alles was voorzien. De meubels en de inrichting, de stoffering, om het zo maar te noemen, alles was gereed. Ze konden er zo intrekken. Zo is onze God. Zo is en was er God, onze God voor Israël. Om hen te verwennen, hun te zegenen. Dat is het doel van God. Dat is het doel van Gods hele schepping. Ook voor de wereld. Om de wereld te willen zegenen. En daarom is het herstelplan van God, zowel voor Israël, als voor de kerk, als voor de wereld, in volledige werking. En als we nou ook naar het tweede punt. Ik moet de tijd een beetje in de gaten houden, maar ik ben er bijna door. Dat is Gods herstel voor zijn volk. En ik wil even lezen. En dan laten we gewoon maar het woord van God spreken. In Hebreeën hoofdstuk 8. Vanaf vers 8. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor het huis Israël en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen maakte, ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want ze hebben zich niet gehouden aan mijn verbond en ik heb mij niet meer om hen bekommerd, spreekt de Heere. Maar dit is het verbond waarmede ik mij verbinden zal aan het huis Israëls. Na die dagen, spreekt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen en ik zal die in hun harten schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En niet langer zullen zij in ieder zijn medeburger en in ieder zijn broeder leren zeggende, ken de Heere, want allen zullen zij mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. Want ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden en hun zonden zal ik niet meer gedenken. En als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat verouderd en verjaard is niet ver van verdwijning. Er staan ook zoveel parallellen, parallelle waarheden in de Bijbel. Ik noemde zo net al even van koningin Esther, de kerk van toen en de kerk van nu, om het zo maar eens even te noemen. En ook een parallelle waarheid, weten we heel bekend verhaal, dat is van Jozef. Jozef in het land Egypte. En Jozef die werd door zijn broers verraden en werd verkocht aan Egypte. Heel mooi verhaal. Hij wordt onderkoning en het volk wordt ook door zijn wijsheid en inzicht wat Jozef had, wordt dan ook gered van die verschrikkelijke hongersnood. Maar ook na jaren kwamen ook zijn broers, die kwamen naar Egypte om voedsel op te halen. En zij herkenden Jozef natuurlijk niet, maar Jozef die herkende hun wel. En we weten dat Jozef wordt ook vaak uitgelegd als een type van de Heer Jezus. En als je naar die parallel kijkt, dat Jozef zich bekend maakte aan zijn broers, aan zijn eigen volk, dan zie je in één keer, hij werd ontroerd en hij zei van laat iedereen bij me weggaan. Jozef was ook getrouwd met een bruid, ook met een vrouw, een heidenbruid. Dan zou je kunnen vergelijken dat ook de gemeente bestaat, ik geloof dat de gemeente in de eerste plaats bestaat ook uit Joden en daarna ook uit heidenen, maar dat wordt vaak genoemd de heidenbruid. Dus Jozef die had ook een heidenbruid, dat zijn wij met elkaar, nu van Christus dan. Maar hij zei van laat iedereen wegmaken. En Jozef die maakte zich alleen in een intieme relatie, maakte hij zich bekend aan zijn broers. En ze schrokken zich wild. En ze werden bang. En dan staat er die parallel, als de Heer Jezus zelf terugkomt, dan zal hij allereerst verschijnen aan zijn eigen volk. In Jeruzalem komt hij weer. Zacharia 12 vers 10. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der gebeden. Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben en over hem een rouwkleed aanheffen als de rouwkracht van een enig kind. Ja, ze zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Ze zullen hem zien en ze zullen hem erkennen. En ze zullen tegen de borst slaan van wat hebben wij gedaan. En ze zullen dan massaal tot erkentenis van die waarheid komen. En massaal dan ook tot geloof komen. En dan het derde punt. Hoe zijn wij, heidenen, dan betrokken bij dit hele gebeuren, ook bij het volk Israël. En dan lezen we nog even een stukje uit de basisbijbel. En dat is, en laten we ook de Bijbel weer gewoon spreken, Romeinen 11, vanaf vers 11. Dus vind ik ook heel mooi zoals dit omschreven is. Zijn de Joden dan zo ongehoorzaam geweest dat het nooit meer goed kan komen? Helemaal niet. Maar doordat ze niet wilden gehoorzamen, is het goede nieuws bij de andere volken gekomen. Dat is gebeurd om Israël jaloers te maken. Dus doordat de Joden ongehoorzaam waren, kwam het goede nieuws bij de rest van de wereld. En doordat de Joden niet wilden luisteren, is er zoiets geweldigs naar de andere volken gekomen. Bedenk eens hoe geweldig het dan voor de andere volken zal zijn als de Joden in Jezus gaan geloven. Ik spreek nu tot jullie, die geen Joden zijn. Dus wij ook tot ons als gemeente. Want ik breng de boodschap van God naar de niet-Joodse volken. Ik vind dat geweldig werk. Want ik hoop dat ik zo mijn eigen volk jaloers zal maken, zodat er een paar van hen gered zullen worden. Doordat het volk Israël het goede nieuws niet wilde geloven, is de vriendschap tussen de andere volken en God hersteld. Als het volk Israël het goede nieuws wel zal gaan geloven, kun je dat vergelijken met een dode die weer levend wordt. Ik wil jullie iets uitleggen. Als het eerste deel van de oogst van God is, dan is ook het deeg dat daarvan wordt gemaakt van God. En als de wortel van een boom van God is, dan zijn ook de takken van die boom van God. Je zou het volk Israël kunnen vergelijken met een gekweekte olijfboom. En jullie als niet-Joden met een wilde olijfboom. Nu heeft God een paar takken van de gekweekte olijfboom weggebroken en hij heeft de takken van de wilde olijfboom daarvoor in de plaats gezet. En dat zijn jullie, dat zijn wij. Nu drinken jullie van het sap uit de wortels van de gekweekte olijfboom. En de olijfolie in jullie is ontstaan dankzij die boom. Ga daar nu niet over opscheppen tegen andere takken. Wij zijn de geestelijke Israël bijvoorbeeld, wat door de jaren heen gebracht is. Bedenk liever dat jullie niet voor de wortels zorgen, maar dat de wortels voor jullie zorgen. Dus dan kun je zien dat het volk Israël nog een belangrijke taak krijgt. Nu zeggen jullie misschien, jawel, maar er zijn takken weggebroken, zodat wij ertussen konden worden gezet. Goed, dat is waar. Zij zijn weggebroken vanwege hun ongeloof en jullie staan ertussen door jullie geloof. Maar wees daar niet trots op, maar ik heb liever ontzag voor God. Want als God zo streng is voor de takken die er horen, zal hij net zo streng zijn voor jullie die er eigenlijk niet horen. Ook jullie zou hij kunnen weghalen vanwege ongeloof. Onthoud dat God niet alleen goed en vriendelijk is, maar ook streng. Hij is streng voor de mensen die ongehoorzaam zijn. Maar voor jullie is hij goed en vriendelijk. Dus dat moeten we vasthouden. Voor ons is hij goed en vriendelijk. Als we ons aan ons zijn woord houden. Als jullie op hem blijven vertrouwen. Maar als jullie niet langer op hem vertrouwen, zullen jullie ook weggekapt worden. Nou, ik denk dat als je echt tot geloof gekomen bent, echt de Heere Jezus kent, dat je hem nooit wilt verloochenen of verlaten. Maar als die anderen niet ongelovig blijven, zullen ook zij weer op de boom worden teruggezet. Want voor God is het mogelijk om hen terug te zetten. Jullie zijn weggekapt van de wilde olijfboom waar jullie eigenlijk aanhoorden. En gezet op de gekweekte olijfboom waar jullie eigenlijk niet aanhoorden. Op dezelfde manier zullen zij teruggezet worden op hun eigen olijfboom waar ze ook hoorden. Ik zeg dit omdat ik niet wil dat jullie eigenwijs zullen zijn, broeders en zusters. Onthoud daarom goed wat Gods verborgen plan is. Een deel van Israël is koppig en ongehoorzaam, totdat alle Joden die gered zullen worden, Gods koninkrijk zijn binnengegaan. En dan zal ook heel Israël worden gered. Dat staat ook in de boeken. De bevrijder zal uit Jeruzalem komen. Hij zal alle slechte dingen wegdoen die het volk Israël heeft gedaan. Amen. Amen. Zullen we gaan bidden? Heer Jezus, dank u wel dat we zo tot u mogen komen. We zijn al door al bij u. U bent hier ook in ons midden. Dank u wel, Heer, dat u ons ook wilt aanraken, ook door uw woord. Dat we ook alle beloften die we van uw woord ook hebben ontvangen, ook voor ons, maar ook voor het volk Israël. Dat we ons daardoor ook verbonden weten met het volk Israël. We zouden eigenlijk niet zonder kunnen zonder dat volk. En u heeft de belofte gegeven. U gaf het al aan Abraham. Dat u hem ook beloofde, ik zal je tot een groot volk maken, je zegenen en je naam groot maken. En je zult tot een zegen zijn. En u zei ook, ik zal zegenen wie u zegen. En ik zal vervloeken wie u vervloekt. En dat ging door naar het volk Israël toe. En in u zullen alle geslachten ook van de hele aardbodem gezegend worden. En daarom willen we ook bidden voor het volk Israël. Daarom willen we ook bidden voor de vrede van Jeruzalem. En ik wil u zo danken, Heer, dat de zegen die u belooft aan hen, die ook het volk Israël lief hebben, dat we daardoor ook de zegeningen van u mogen ontvangen. Dat we mogen weten dat een ieder, als we ook bidden voor Jeruzalem, over de vrede van Jeruzalem, en dat we ook bewogen zijn met het volk Israël, Heer, dan zijn we in lijn met uw hart. En dan gaat het ons ook goed. Daardoor worden wij ook gezegend. Heer, wilt u ons dan ook in ons persoonlijk leven, ook als het ware de passie die we mogen hebben voor Israël, ook gaan versterken. Heer, dat we in lijn mogen zijn met het denken van u over het volk Israël. Het is een verbondvolk. U heeft een verbond gesloten met het volk. En u heeft ook een verbond met ons gesloten. En daardoor zijn we één met elkaar. Vader, dank u wel dat we elkaar erop mee mogen bemoedigen. Dat we elkaar mogen zegenen daarin. Dat we het volk Israël mogen zegenen. Dat we Jeruzalem mogen zegenen. De vrede van Jeruzalem. Waar zo'n strijd om is. En dank u wel, Heer, dat u ons ook hier in de gemeente zoals we hier zitten wilt zegenen en bemoedigen. Ook deze morgen. U weet hoe iedereen hier zit, met persoonlijke vragen, met persoonlijke noden misschien. Heer, we kennen elkaar zodanig, maar ten diepste kent u ons al veel beter. En daarom bid ik om uw zegen voor ieder van ons. Ook als we hier straks weer weggaan, Heer, dat we echt dat mogen ervaren, de vrede van u. En dat we Jeruzalem ook steeds weer de vrede toe mogen bidden. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.